How exactly does Enron make its money?
Accounting doesn't get that creative.
I would like to know if you are on crack.
This is the shredded evidence that came out of Enron.
It has evolved to the corporate crime of the century.
Het klinkt alsof het net uit een film komt. En in feite is dat ook zo, want dit is de trailer van de film Enron, The Smartest Guys in the Room uit 2005. De slimste mensen in de kamer. Enron werkt namelijk jarenlang een solide indruk met hoge bonussen, maar het is niets meer dan gebakken lucht.
Het is het eerste boekhoudschandaal waar we mee geconfronteerd waren in de wereld. En het heeft veruit de grootste impact gehad van allemaal.
Zegt Martin Hogendoorn. Hij is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Enron roept associaties op bij iedereen. Ook mensen die helemaal niet deskundig zijn op het gebied van jaarrekeningen of boekhouden of andere dingen. En de eerste reactie zou zijn van dat was een groot schandaal. En dat komt ook omdat het nogal wat effect heeft gehad in de publiciteit. Voor het eerst zijn er enorme straffen uitgedeeld aan bestuurders. Dat was een van de dingen die merk je op bij iedereen in de kranten. En het is heel veel nieuws geweest. Er zijn mensen gestraft voor 10 jaar gevangenis, 25 jaar gevangenis in. De grote baas kreeg zelfs 45 jaar, werd er uitgesproken. Maar die is toen overleden voordat het definitief vonnis is uitgesproken. En dat waren straffen, die waren nog nooit uitgedeeld.
Enron was van oorsprong een gasbedrijf, maar later gingen ze er veel meer dingen bij doen. En dat bleek heel lucratief te zijn.
Het belangrijkste wat ze deden was, met een ingewikkeld woord, special purpose entities opzetten. SPC. Zo'n special purpose entity is eigenlijk een soort apart bedrijf, wat je een beetje loszet van Enron. Ze hadden er iets van 800 ongeveer. En die plaatsten ze op de Cayman-eilanden, de Maagdeneilanden en allerlei andere exotische oorden. En wat ze eigenlijk deden was net doen alsof dat derden waren, waar ze handel mee dreven, waar ze winst op maakten. Ze hadden ook allerlei schulden die ze op die manier buiten de balans konden houden. En daardoor konden ze winsten laten zien, stijgende winsten, stijgende omzetten, weinig schuld. Het leek een heel solide bedrijf, maar dat deden ze eigenlijk alleen maar doordat ze allemaal handel dreven met van die kleine bedrijfjes, die special purpose entities, wat eigenlijk gewoon hun eigen bedrijf was, want ze financierden dat zelf. Maar dat bleef buiten de boeken. De buitenwereld zag het.
We can add a gazillion dollars to the bottom line.
All right, that sounds fantastic.
Wat er uiteindelijk misging is dat de winsten die ze behaalden op gastermijncontracten, die bleken helemaal niet te bestaan. Want op het moment dat je zo'n termijncontract afsluit, nou, dan heb je bepaalde verwachtingen over de toekomst van de aandelenprijs of de gasprijsontwikkeling, moet ik zeggen. En dat soort winsten, die gaat dan een keer goed. Maar op een gegeven moment gebeurt het dan niet meer. En dan heb je een situatie waarin je dus allerlei contracten hebt die helemaal niet winstgevend zijn, maar die juist verliesgevend zijn. En dat heeft men dus proberen wat buiten de boeken te houden. Dan op een gegeven moment probeert men nieuwe winstgevende transactie. Het lijkt soms een beetje een casino, waarin als je verliest, je probeert je inzet te verdubbelen om daarmee het verlies goed te maken. En als je eenmaal in die carousel zit, ja, dan barst een keer de bom.
Maar er moeten toch ook mensen zijn die alles in de gaten houden, zoals accountants. Die papieren moeten toch gecontroleerd worden?
De verslaggeving was absoluut onvoldoende. De controle op de verslaggeving door de accountant toen Arthur Anderson was absoluut onvoldoende. Daardoor kan je dus naar de buitenwereld de schijn blijven wekken, heel lang de schijn blijven wekken dat het heel erg goed gaat. Totdat echt op een gegeven moment niet meer kan. Op een gegeven moment gaan er geruchten doen de ronde en dan is er een credit rating gaat omlaag en dan worden die geruchten groter. En ja, op een gegeven moment, en in een heel snelle tijd, is zo'n faillissement aan de orde als het eenmaal het vertrouwen weg is.
Nog geen maand tijd knalde de waarde van het bedrijf van 60 miljard dollar naar helemaal niets. Op 2 december 2001 wordt het faillissement van Enron aangevraagd. Het is op dat moment het grootste bankroet ooit van een bedrijf in de Verenigde Staten. De aandeelhouders zijn al hun geld kwijt en 4000 mensen komen zonder baan te zitten. En omdat de pensioenfondsen van Enron al het geld gestoken hebben in aandelen van Enron, worden de werknemers dubbel gepakt. De vraag is nu, wat hebben we hier allemaal van geleerd?
We hebben ervan geleerd dat er een veel betere corporate governance moet zijn. Een veel betere toezicht op het bestuur. Dat toezicht was onvoldoende bij Enron. Bestuurders kunnen hun gang gaan op de manier waarop ze dat gedaan hebben. Terwijl toezichthouders daar veel dichter bovenop hadden moeten zitten.
Zitten er parallellen tussen Enron en bijvoorbeeld Vestia?
Vestia is een heel recent groot schandaal. Hè. Ik noem Vestia, daar zit natuurlijk ook echt fraude achter. En Vestia heeft ook te maken met een enorm tegenvallende markt. Enorme grote derivatenportefeuille. Veel groter dan ze eigenlijk nodig hadden. En het echte boekhoudschandaal wat daaraan in zit, is dat het onvoldoende is weergegeven in de jaarrekeningen. Dat de effectiviteit misschien wel verkeerd is weergegeven. En er dus verliezen hadden moeten worden gerapporteerd in de jaarrekening.